onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 20. Daarvan het eerste als ook het vijfde vers. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdekt. Psalm 20, vers 1 en vers 5. Beleidenis, zingen wij zonder nadere aankondiging van de 95ste psalm. En van deze 95ste psalm het eerste, als ook het vierde vers. Kom, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Psalm 95, vers 1 en vers 4. Maar laten we allereerst in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. Heere, Heere, ons roepen is tot u die in de hemelen zijt. Want gij zijt God en wij zijn mensen. En elke keer, Heere, wanneer u naar ons omziet, is dat tot verwondering, dat u die ons kent, dat u ons niet afwijst, dat u ons niet overgeeft aan onszelf, dat u ons niet loslaat, zodat wij de begeerte van ons eigen hart zullen volgen en zo wandelende bij u vandaan gaan. En zo op wegen terechtkomen, waar wij u niet tegenkomen. En Heer, elke keer, wanneer u de deuren van dit huis opent, en u ons nodigt om in het midden van de gemeente ons neer te zetten, onder de bediening van uw woord en de beademing van uw geest. Elke keer wanneer wij weten dat u het ons gunt om in het midden van uw gemeente u de lof te zingen, komt het ons te binnen. Dat u ons ook in de afgelopen week en ook deze dag hebt vastgehouden. Want heren, u kent ons toch beter dan wij onszelf kennen. En u weet, heren, van al het dwalen in hart en leven, ook van de afgelopen dagen en ook van deze dag. En heren, dat heeft u nou niet verhinderd om ons te nodigen. Zodat wij over de drempel van dit bedehuis stappend weten dat u van ons af weet. En heren, dat mag in onze moderne tijd ook gelden voor hen die met ons verbonden zijn via de kerkradio of op een andere manier. Want u weet, heren, hoe het is in die stille huiskamers. U weet ook waarom de gang naar uw huis niet begaanbaar is. Heren, ziekte, handicap, ouderdom. Ach, heren, er zijn zoveel redenen die ons bij u vandaan houden. Maar wat is het dan een wonder, heren, dat er een stille gemeente thuis mag zijn. En dat wij hier mogen zijn rondom uw heilig woord. En dan bidden wij, heren, of u ons maar eerlijk maakt. Juist ook in deze week van voorbereiding, dat wij eerlijk gemaakt worden in de kennis wie wij zijn voor u. Want heren, u wilt het toch altijd ons te binnen brengen, dat wij mogen naderen tot de troon van uw genade, maar wie zal naderen tot u zonder de belijdenis van de zonden en van de schuld? Wie kan, heren, voor u verschijnen zonder de Christus? En daarom bidden wij, heren, kom over en breng ons bij hem, opdat wij voor het eerst nog bij vernieuwing ons leven in hem vinden. Dat wij het licht van het evangelie mogen kennen dat over ons leven valt. Opdat wij niet op onszelf zouden zijn, dat wij niet op onszelf zouden volharden, dat wij niet zouden denken dat we het zelf wel op orde kunnen zetten, maar dat wij een toevlucht mogen nemen tot de Heer Jezus Christus. Want Heer, het komt er altijd op aan. Wat heeft een mens bij u te zoeken als hij niet gewassen is in het bloed van uw lieve Zoon? O Heer, dan kunnen wij alleen maar verschrikken en ten onder gaan. Maar Heer, daarom brengt u ons niet hier. U brengt ons hier om ons te stellen in de lichtkring van het heil, opdat wij ons verwonderen over uw goedheid, over uw trouw, over uw gerechtigheid en uw barmhartigheid, opdat wij weten zullen dat u het bent die ons kent. En zo bidden en smeken wij, heren, kom over. Kom in het gewaad van uw woord en spreek tot ons. En doe ons horen wat tot onze zaligheid dienen moet. Kom over in het gewaad van uw woord en zend uw heilige geest, opdat wij uw woord mogen horen. Niet alleen als een klank binnen de muren van dit bedehuis, maar als een woord dat gelegd wordt in ons hart. Dat we met ons om mogen dragen en dat ons nog tot een dagelijkse spijze worden mag. Heere, zend dan uw heilige geest. Breng ons in de lichtkring van het heil, roep ons uit onze duisternis tot uw wonderbaar licht. En geef dan, heren, dat wij ons mogen verwonderen. Dat u naar ons omziet in uw lieve Zoon. En wil het ons maar schenken door uw heilige geest te weten. Ja, deze God is onze God. Zo bidden we dat ziende op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij bidden. Amen. Geliefden, we willen met elkaar uit de Bijbel lezen. En wij lezen uit het Nieuwe Testament, uit Hebreeën 4. Hebreeën 4 en we lezen dit hoofdstuk in het geheel. Ik noem u Hebreeën 4. Hebreeën 4, te beginnen bij vers 1. Laat ons dan vrezen dat niet eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene die het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag. Heden, door David zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan. Opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdende dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot op de verdeling van de zielen des geestes en der samenvoegselen en des merks. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Amen. We willen nu met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van Psalm 5. Psalm 5, daarvan de versen 1 en 2 en 7 en 8. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. En vers 2, ik sla iedere zucht mijn hart ontgleden. Vers 7, maar mij ontmoet uw mededogen. En vers 8, leid mij in uw gerechtigheden. Maar voor eerst nog enkele mededelingen namens uw kerkraad. Op Devalente woensdag 6 juni begint de kerkdienst om 19:30. Dominee Breuren hoopt voor te gaan en we willen een begin maken met de behandeling van het avondmaalsformulier. Op de Evolente zondag 10 juni hoopt dominee Breuren in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst zal het heilig avondmaal worden bediend En in de avonddienst zal er dankzegging en nabetrachting heilig avondmaal worden gehouden. Ik mag u ook erop wijzen dat woensdagavond na de dienst er vanaf 9:15 tot 9:45 censura morum zal worden gehouden. Dan de inzameling der gaven. De eerste rondgang is voor de zorginstellingen. De tweede is voor de kerk. En de derde aan de uitgang, die is tevens bestemd voor de kerk. We zingen met elkaar Psalm 5, de aangegeven vers. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Hebreeën 4 en daarvan het 16e vers. Daar staat: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Wat is rust? Wat is rust in ons leven? Rust voor onze ziel. Heeft u er naar gezocht? Heeft u erom gestreden? Want u kent toch de geschiedenis van Jacob aan de Jabok? En ik denk dat ook de kinderen die geschiedenis heel goed wel gehoord hebben. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Die strijd om de rust, omdat de rust enkel bij de Heere te vinden is. Wij mensen hebben altijd de neiging om ons leven zelf vorm te geven en daarmee te luisteren naar wat ons van buitenaf wordt aangereikt. En als je daar je hart bij legt, dan bemerk je dat je voortgedreven wordt van het een naar het ander. En er is nooit een moment van rust. Als een mens geleerd heeft dat de rust enkel bij de Heere te vinden is, dan is er vaak al veel dat wij in ons leven hebben beproefd en dat ondeugdelijk is gebleken. Alles in ons en alles aan ons blijkt geen vaste grond te zijn. En dat is een heel smartelijk weten. Dat als het erop aankomt, als er een beslissing valt in je leven, moet je niet bij jezelf te raden gaan. Want dat is gevaarlijk. En in het gewone leven krijgen wij daar wel voorbeelden van. Ik weet niet of hier jongens zijn die wel eens op een oude zolder gespeeld hebben. Een oude schuur. Dan zei moeder: nou, je mag daar best naartoe, maar hou er wel rekening mee dat in die hoek de planken vermolmd zijn. Blijf daar nou weg, want anders zak je er doorheen met alle gevaar van dien. Je hebt het ook wel eens, als er ijs ligt. Nou, het is natuurlijk een verfrissend voorbeeld in deze hete dagen. Dan ligt er een vliesje ijs. En dan zijn er jongens die zeggen: nou, wij kunnen er wel op. En dan zeggen anderen: nou, dat moet je nog niet doen, want het is nog veel te dun. Nou, hoeveel van de opa's en oma's, van de vaders en moeders en van de kinderen zijn niet een keer met een nat pak naar huis gegaan, omdat ze wel gewaarschuwd waren, maar er geen gehoor aan gaven. Toch hun eigen zin doen en dan in dat pak. Maar als dat al voor het gewone leven geldt, dan is dat natuurlijk ook voor ons geestelijke leven. Wanneer een mens denkt voor God te verschijnen op een wankele basis, dan is daar schrik en ontzetting. Hoe zal dat aflopen? Is er die rust de Heere te ontmoeten zonder de Christus? En de Hebreeënbriefschrijver uit hier zijn grootste zorg. Voor God verschijnen zonder Christus. Dat is ondoenlijk. Dat is vreselijk. Dan verschijnen wij niet voor de troon der genade, maar dan verschijnen wij voor de troon van Gods toorn. En daarom horen wij ook die hartenklop. Laat ons dan benaarstigen. Laten wij ons inzetten. Om in die rust in te gaan. Opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. En dan gaat het over het ongeloof van Israël in de woestijn. En zo krijgen wij vanuit onze brief dat er een grote zorg ligt in het midden van de gemeente. En die zorg, die is om de broeder en om de zuster. Een zorg met betrekking tot heil en zaligheid. Zal er iemand uit ons midden achterblijven, wanneer wij ten hemel gaan? Israël stierf in de woestijn. En van die hele generatie zijn alleen Jozua en Caleb het beloofde land ingegaan. Zal er iemand uit ons midden achterblijven, wanneer wij ten hemel gaan? U begrijpt, dat is natuurlijk allereerst een vraag aan het eigen hart. Hoe zit het nou met mijzelf? Hoe zit het nou met mijn begeerte en mijn hang aan de zonde? Hoe zit het nou met mijn hart uitstorten voor de Heer? Hoe zit het nou met mijn vertrouwen op de Christus die het al volbracht heeft? Maar het is niet alleen een vraag aan het eigen hart. Het is ook een vraag aan het hart van de ander. Kijk elkaar in de ogen. Kijk elkaar in het hart. En is er dan die vreugdevolle ontdekking? Kom, ga met ons en doe als wij. Of zijn er zorgen? En bemerk je dat het hart ergens anders is. Niet bij Christus en zijn weldaden, maar bij de verlokkingen van deze wereld. Niet bij de heiland en zaligmaker, maar bij de begeerte van het eigen hart. En wanneer wij dat nu merken, dan kan en mag ons dat niet onverschillig laten. En dan hebben wij ons in te zetten om die ander erbij te betrekken. Dan zijn wij ook hoe dan ook verantwoordelijk, want wij zijn allen onder hetzelfde woord gesteld. Kinderen, wat doe je als je iemand van de fiets ziet vallen? Wat ben je dan toegeroepen? Nou, ik denk dat je allereerst gaat kijken. gaat het wel goed? Kan ik wel helpen? Moet ik iemand halen? En als je nou van de fiets iemand ziet vallen. En je denkt, ik heb er helemaal niets mee te maken. Ik ga gewoon aan de andere kant van de weg, fiets ik gewoon verder. Zoals die priester en die leviet, die gewonde man zagen liggen. Daar hebben we even niets mee te maken. Dat hoort niet in mijn leven. Daar doe ik niet aan mee. Dan is dat een misdrijf. Daar kan je voor bekeurd worden. Want je mag iemand niet zomaar hulpeloos achterlaten. Maar denkt u nou, met het oog op het geestelijke leven, dat de hemelse rechter er anders over denkt? Denkt u dat het de Heere onverschillig is hoe u met de broeder en de zuster omgaat? Denkt u dat het in het geloof enkel en alleen om uzelf gaat? Gemeente, wij mogen wel tot onszelf inkeren. Want er ligt de toets van het samenleven. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat u elke week bij elkaar op de koffie moet komen. Maar één van zin en één van hart met betrekking tot de eeuwige zaken is geboden. In hoofdstuk 3 kunt u de oproep lezen. Zie toe, broeders en zusters, dat bij niemand van u een boos, ongelovig hart is om af te wijken van de levende God. Vermaand elkaar elke dag, zolang er nog van een heden sprake is, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding van de zonde. En waarom worden wij zo aangespoord? Om het oog te hebben op de ander. Waarom worden wij aangespoord om ook die ander in het gebed bij de Heere te brengen? Dat komt omdat wij Christus deelachtig zijn geworden. Wij hebben deel aan Christus en dan dient ook Christus de toon te zetten in ons leven. En dan zal het werkelijkheid worden wat zondag 1 van de Heidelbergers ons voorhoudt. Hem te leven, van harte, willig en bereid. Christus te leven maakt dan ook naast al het andere zorgzaam voor de naaste. En zo komt het vanavond naar ons toe. Hoe stralen wij nu die zorg uit? Hoe geven wij daar vorm aan? Of komt het in uw leven zover niet eens? Mag ik u, wij kennen elkaar niet, dus ik kan het heel makkelijk vragen. Wanneer hebt u nu voor het laatst, laten merken dat u geïnteresseerd bent en betrokken bent op het geestelijk leven van die ander? Of hebt u bij uzelf gemerkt, maak mij helemaal geen zorgen om die ander. Laat ik rustig liggen. Daar doe ik helemaal niets mee. Of, dat kan natuurlijk ook, misschien heeft u wel ontdekt dat er broeders en zusters in de gemeente zijn die zorg dragen om u, om uw geestelijke leven. Maar het kan ook zijn dat u hier vanavond bent En verzucht, dominee, was dat nu maar waar? Dat ik daar iets van merkte. Van die zorg om mijn geestelijk leven. Maar we moeten elkaar goed begrijpen. De vermaning en de aansporing in de Hebreeënbrief geldt natuurlijk ook de gemeente te Waarder. En wat is het dan verdrietig? Of was het er maar één uit ons midden die zou moeten zeggen: er is weinig of geen betrokkenheid op mijn geestelijke nood. Wat zou dat ontdekkend zijn? Mag ik u vragen hoe dat u de komende dagen hebt ingepland? Ik heb mensen die werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En ze hebben het zo druk dat ze aan het meest wezenlijke voorbij gaan. En ik ken ook mensen die als ze 's morgens hun ogen open doen, tegen zichzelf zeggen: hoe moet ik deze dag weer doorkomen? Want er is niemand die tegen mij praat. En er is niemand die bij me langskomt. En nu geldt voor de drukte, net als voor de leegte, dat een mens rust geschonken moet worden. Rust voor de ziel. Te weten, de Heere is nabij. Zonder deze heilskennis is het leven hol. Dan staart de zinloosheid je aan. Zonder Christus is het leven leeg. En daarom moeten wij allereerst en allermeest Christus leren kennen. En daartoe dienen wij ervan doordrongen te raken. Voor het eerst of bij vernieuwing dat onze zaligheid buiten onszelf ligt in Jezus Christus. Het is een eenvoudige regel bij de voorbereiding van het avondmaal. Als u nou in deze week niet verder komt dan het onderzoeken van uw eigen hart en van uw eigen leven, en dat je tot de ontdekking komt: nou, ik weet nu weer hoe dat het met mij ervoor staat. Want ik heb mijzelf ernstig onderzocht. En je bent deze week niet uitgekomen bij de Christus. Als een smekeling voor de troon van Gods genade. Als u in deze week de weg van uw hart tot Christus niet gaat en u blijft bij uzelf, dan adviseer ik u dringend voor uw eigen geestelijk leven om af te blijven. Doe het niet. Zie op uzelf en blijf af. Maar zie op Christus. En kom, want Hij heeft het al volbracht. De apostel Paulus zegt: het leven is mij Christus. In Hem is de zaligheid. In Hem is het heil. In Hem is de eeuwigheid. En daarom moeten wij ontdekken dat het fundament van ons eigen leven niet in onszelf te vinden is. Niet in ons hart. En niet in ons hoofd. En niet in onze handen. Niet in ons, maar in Christus alleen. En daarom stelt God ons altijd weer voor de spiegel. Hoe staat het nou met mijn hart? En hoe klinkt het woord van God in mijn leven? En hoe ga ik om met de instellingen en de bevelen des Heren? En hoe leef ik bij de beloften Gods? En dan is er die roep tot inkeer en omkeer. Terug. Terug tot de levensbron Christus. Juist in het midden van de gemeente klinkt die roep om zich te bekeren tot de levende God. Juist in het midden van de gemeente waar de afval het scherpst wordt waargenomen. Bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabij gekomen. En waarvan hebben wij ons dan te bekeren? Is dat voor u een vraag? Dan komen we toch altijd uit. Bij die dagelijkse strijd tegen de zonde in eigen hart en leven. En dan te ontdekken de verliezer te zijn. Te ontdekken dat de zonde je de baas is. Dan ontvalt alles. Dan weten wij ons onrechtvaardig voor God te zijn. Hoe vreugdevol is het dan te weten van Christus te zijn. Het eigendom te zijn, niet van jezelf, niet voor eigen rekening te leven, maar te zijn van Christus die je gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Van Christus te zijn in de nood van je leven. Van Christus te zijn voor het aangezicht Gods. Van Christus te zijn in die dagelijkse tred door het leven. Deze geloofs- en heilskennis is heilzaam in het midden van de gemeente. Want deze geloofs- en heilskennis maakt mild en maakt gunnend en maakt zorgzaam. Wie de zwaarte van de zonde in eigen hart en leven kent, die zal mild zijn naar de ander in zijn of haar worsteling. En die mens zal ook gunnend zijn. Je weet dat de oplossing voor al je zonde en schuld en ongerechtigheid in Christus te vinden is. Dan wil je dat ook een ander gunnen. Dan kom je op het teerste en op het dierbaarste in ons leven. Van Christus te zijn. En dat zou je ook de ander in het hart willen schenken. Maar je wordt ook zorgzaam. Want u en ik, wij weten dat wij van nature geen godzoekers zijn. Daarom is er altijd de zorg. De zorg om in te gaan. En dat is altijd weer allereerst ook voor jezelf. Dat in een week van voorbereiding zegt, ik heb kerkelijk recht, maar heren, nou kom ik te smeken aan uw troon, want u moet mij ook goddelijk recht geven. Om deze week ook mij te bevestigen dat u van mij af weet en dat u mij vasthoudt. Maar als je zo de zorg hebt om jezelf, dan is er natuurlijk ook de zorg om de ander. Hoeveel zijn er nu vanavond in de kerk die zorg hebben om hun kinderen? Die zorg hebben om hun familie. Die zorg hebben om mensen dichtbij en ver weg. Zorg om hun zielenheil. En deze zorg is de keerzijde van de wandel met God. Want wat in de Hebreeënbrief ook in het geding is, is de volharding van de heiligen. En daarom ligt de nadruk op Christus. Want de volharding in het geloof ligt net als al het andere in het geestelijk leven verankerd in Christus. In zijn sterven en opstanding ligt de grond, de basis, maar het ligt ook het patroon van het geestelijke leven. Wandel met God. Dat is elke dag opnieuw je wenden tot de levende God met alles wat in ons is. Een keren tot God met dat hartelijke leedwezen vanwege de zonde. Een keren tot God met een hartelijke vreugde vanwege de Christus en zijn weldaden. Het kenmerk van een gelovige is de omgang met de Heer. En dan is er die dagelijkse dankbaarheid om wat ons door en in Christus geschonken is. Want het leven met de Heer is leven in volle geestelijke rijkdom. Maar ik hoef u toch niet te vertellen dat die wandel in een nieuw godzalig leven gestoord wordt. Gestoord door de zonde. En de zonde die laat zich in ons leven zien in traagheid en in hoogmoed en in leugen. Traag, dat betekent heel vaak onverschillig. Denk dat we hier die uitdrukking nog wel kennen. Men dempt de put als het kalf verdronken is. Die betekent, je bent te laat. Dat is traagheid. De zonde, dat het je eigenlijk diep van binnen koud laat. Hoe het geestelijk leven van de ander gesteld is. En dan hoogmoed. Ja, er is een preek op zich over te houden. Vaak betekent het machtsdrang. De zonde, dat koste wat kost, jij degene bent die regelt en beslist en waarnaar geluisterd moet worden. Haantje de voorste willen zijn. En dan is er ook die leugen. En dat is de camouflage bij uitnemendheid. Dan kom je niet voor de dag, maar verschuil je je. Het ware gezicht komt niet aan het licht. Denkt u maar aan Adam. Als God in de hof komt, dan vraagt hij, waar ben je, mens? Hij was gecamoufleerd in het lover. En ik denk aan zijn zoon. God komt naar Kaïn toe en vraagt, waar is uw broeder Abel? En wat zegt Kaïn? Ben ik mijn broeders hoeder? De mens die geregeerd wordt door de zonde, is niet alleen ongelovig, maar ook liefdeloos. Die ontkenning tegenover de Heere en de naaste. Ben ik mijn broeders hoeder? Wie wil er leven als Kaïn? Wie wil zijn dagen slijten met zijn eigen kwaad? Hoor hoe dat de Heere klopt op ons hart. Zonde is weigeren voor God te leven. En zo kan de zonde ons alles roven. En daarom moeten wij onze zaligheid buiten onszelf zoeken in Jezus Christus. En daarom is er sprake van de volharding der heiligen. U weet dat de Dordtse leerregels daar een hoofdstuk aan gewijd hebben, hoofdstuk 5. U kent het vast. Daar wordt in aansluiting op zondag 33 gesproken over het feit dat God de gelovigen wel verlost van de heerschappij en van de slavernij der zonde, maar dat God hen verlost in dit leven, niet geheel en al. Als God een mens redt, dan verlost hij ze niet geheel en al van het vlees en het lichaam der zonde. En wat betekent dat? Dat betekent dat onze vaderen doorhebben wat ook uw en mijn ervaring kan zijn, dat wij in het geloof niet in staat zijn in de genade te blijven wanneer wij worden overgelaten aan onszelf. Wanneer een gelovige denkt, nou ik geloof nu en ik kan het verder zelf al rooien, is hij of zij een prooi voor de zonde. En dan is er geen volharding, maar er is een verachtering in de genade. Dan zal het geloofsleven kwijnen, want op zichzelf teruggeworpen is de gelovige ten dode gedoemd. Maar, zegt Dothan, God is getrouw, die hen in de genade aan hen eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigd en tot het einde toe krachtig bewaard. Merkt u niet alleen de zaligheid, maar ook de volharding in het geloof zoeken wij buiten onszelf. In Christus. En wat buiten ons vast ligt, dat wordt nu inwendig verzekerd. Wij worden dus als het ware in de waarheid gesteld. Het is niet dat wij iets weten, maar wij worden genadiglijk betrokken in het handelen Gods. En wij belijden met dort van deze bewaring tot de zaligheid en van de volharding in het geloof, dat wij daar zelf verzekerd van zijn. De mate van het geloof waarmee zij zekerlijk geloven. Luther zei het al, je hebt zoveel als je gelooft. En waarvan zijn wij dan nu in het geloof verzekerd? Wat is nu de kern van de volharding der heiligen? Dit, dat wij ware en levende leden van de kerk zullen blijven voor altijd. En dat wij hebben de vergeving der zonden en het eeuwige leven. Alle heil en alle zekerheid wordt ons dus van God geschonken. En de wandel met God doet volharden in de weg die wij hier op aarde hebben te gaan. De wandel met God doet ons leven in de zekerheid dat de beloften van God ook ons persoonlijk gelden. Daar draait het op uit. Het is niet een woord voor een ander. Ja, ook. Maar het is ook een woord voor mij. En in deze week van voorbereiding wordt dan ook die vraag gesteld. Als je al die beloften van God in Christus overdenken mag, weet je dan dat je mag zeggen, ook voor mij, ook voor mij. Want dat komt op hele duidelijke wijze tot uiting in ons tekstwoord. Op Christus zien is heel de zaligheid. Want in en door Christus komen de zaken, de dingen van de Heere op orde. En daartoe is de belijdenis dat Jezus de Zoon van God is. Daartoe dient de kennis dat Jezus de grote hoge priester is. En als hoge priester is hij de hemelen doorgegaan. Hij is niet enkel ten hemel gevaren. Nee, hij is de hemelen doorgegaan tot op God. Dat is het geheimenis van zijn verzoenend werk. Hij staat voor God. De Heer Jezus ontmoet God de Vader in het gewaad van de hoge priester. En onze brief roept ons op. Laat ons deze belijdenis, dat Jezus de Zoon van God is, vasthouden. Want het vasthouden van deze belijdenis betekent dat heel ons leven gericht is op de Heer Jezus Christus. Deze belijdenis vasthouden betekent dat Hij de Christus is. De Koning, Heere over ons uitwendige, maar ook over ons inwendige leven. Op Christus zien is heel de zaligheid. En kinderen, dan moet ik denken aan wat de Heer Jezus zelf vertelt tegen Nicodemus. De Heer Jezus zegt dan, je weet toch wel, Nicodemus, van die dag daar in het kamp in de woestijn, dat er slangen kwamen en die slangen beten de mensen en de mensen werden ziek. En als er niks zou gebeuren, zouden ze sterven door die slangenbeten. En toen heeft God tegen Mozes gezegd dat hij de koperen slang moest zetten in het midden van de tenten. Op die plaats waar iedereen kon zien dat de slang opgericht staat. En wat gebeurt er nou? De mensen die gebeten waren en bezig waren om dat gif uit hun lijf te krijgen, die daar druk mee waren, die eigenlijk geen gelegenheid hadden om op te zien naar die slang, want ze waren ziek en hun leven werd bedreigd en ze moesten er wat aan doen. Die mensen stierven. En de mensen die gebeten werden, maar die opzagen naar de Heer Jezus, die werden genezen. En wat leert ons dat? Als wij alleen maar bezig zijn met onze zonde en te denken dat wij onze zonde wel kunnen repareren. En dat als we goed ons best doen, het toch heel wat met ons kan worden. Dan vergaat het ons als die mensen in de woestijn. Maar wie op Christus ziet, die zal leven. We hebben met God van doen. En daarom, omdat wij met God van doen hebben, laten wij toch loslaten alles wat niet uit God is. En wat is uit God, of beter, wie is God? Dan moeten we zeggen, de Heer Jezus. Voor God verschijnen kan niet met de zonde. Voor God verschijnen kan niet met de schuld. Voor God verschijnen kan niet met de ongerechtigheid. Voor God verschijnen kan enkel in Christus Jezus. Met het geloof omhelzen wij de Christus. Hij is ons leven. En dit omhelzen is nu de belijdenis dat Hij de Zoon van God is. Christus verlaten betekent God verlaten. Christus verwaarlozen betekent eigen heil, eigen zaligheid, het eeuwige leven verwaarlozen. Daarom, gemeente, zie op Christus. Hij is de Zoon Gods. Hij is de grote hoge priester. En wanneer de zonde u te neerdrukt, en wanneer u in de engte gebracht wordt, weet dan dat Hij ervan weet. Want u bent de Heere niet onbekend. Hij weet van uw strijd en van uw nood. Hij weet van uw tekort en uw zwakheid. Want hij weet alle dingen. En daarin ligt een grote troost. Als wij verschrikken van al die dingen die wij in ons hart en leven tegenkomen, dan is hier de troost dat het de Heere Jezus niet vreemd is. Want Hij is de hemelen doorgegaan om voor de zijnen te bidden en te pleiten. En daartoe worden wij dan ook aangespoord. Christus achterna, met vrijmoedigheid, tot de troon der genade. Het mag met vrijmoedigheid, want de Heere is ons voorgegaan. Met vrijmoedigheid, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. En waar wij hulp en kracht bij God vinden tegen onze zwakheden, vinden wij die hulp en kracht niet anders dan in God zelf. Het is zijn gunstrijk aangezicht in Christus. Wij hebben in hem toegang tot de troon der genade. Deze toegang is in Christus. Zie op hem. Het hele geestelijke leven is één grote oefening van op Christus zien. Zie van hem weg. En de zwakheden doen zich gevoelen. De zonde komt haarscherp voor ogen. Want het woord van God is levend en krachtig. Scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Het woord van God komt naar ons toe. En weet u wat nou de rijkdom is van het evangelie? Dat het evangelie ons leert dat God iets doet wat wij niet kunnen en wat wij niet begrijpen. Want de Heere die legt uiteen de zonde en de zondaar. Dat lukt u niet, dat lukt mij niet. Voor ons geldt degene die de zonde bedrijft, daar kleeft de zonde aan. Maar de Heere scheidt wat wij niet scheiden kunnen. En de zonde wordt weggedaan. En de zondaar wordt in Christus gered. Zo leert het woord Gods ons genade te onderscheiden tussen zonde en zondaar. En dat we dan op Christus mogen zien. Dat wij dan door hem mogen toegaan. Dat wij door hem barmhartigheid verkrijgen. Dat wij door hem genade vinden. Dan hoeven we niet enkel onze zonde en onze schuld bij de Heere te brengen. Maar dan mogen wij ook belijden in Christus het leven te vinden. Laat ons dan ernst maken met de oproep. Dat wij ons inzetten om in te gaan in de rust, opdat niet iemand achterblijven in ongehoorzaamheid. Laat ons ernst maken met het evangelie, met het geloof en Christus omhelzen. Laat ons ernst maken met het zoeken der zaligheid, opdat wij kunnen zingen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Amen. Willen we elkaar zingen van de 73ste psalm. Psalm 73 vers 13. Psalm 73 vers 13. Thank you. Laat ons bidden en danken. Heere, Heere, past ons uw dank te zeggen, dat wij een ogenblikje in uw huis bij elkaar mochten zijn, bij uw woord. Heere, en dan bidden wij, geef dat wij uw woord ook mogen horen, en dat we uw woord ook mogen overdenken, dat wij uw woord ook mogen begrijpen, dat wij uw woord ook mogen verstaan, dat wij uw woord ook mogen leven, dat altijd weer diep in ons hart dit de werkelijkheid is, dat wij op Christus mogen zien. We mochten het zo zingen met die woorden van die bekende psalm over het bezwijken van ons hart. Ach Heere, u weet hoe gemakkelijk en hoe snel dat zich kan voltrekken. Dat we denken te staan, maar wie staat ziet toe dat hij niet vallen. Daarom Heere, is het zo nodig dat u door uw woord en geest met ons meegaat. Naar deze avond in, deze week in. En dat we altijd maar weer onderwezen worden. Dat er één naam gegeven is onder de hemelen waardoor wij zalig worden. En geef dan Heere maar dat jong en oud het hart mag leggen bij al wat uit uw mond uitgaat. En dat we ons mogen verwonderen in uw goedheid, in uw trouw, in uw vastberadenheid om zondige mensen zoals wij te redden. O Heere, Heere, geef zo een gezegende week van voorbereiding. En geef Heere dat wij bij de Christus uit mogen komen die ons leven is. Heere, wij bidden u, wees met ons nu we van hier gaan. Geef ons een gezegende avond. Wees ook bij ons in de week die komt. Heere, geef dat wij in alle dingen op u mogen aanlopen en het van u mogen verwachten. Heere, wij bidden u, wees met de wereld, wees met het maaksel van uw handen. Er gebeuren altijd weer hele erge dingen. En altijd weer kijken wij ervan op en verschrikken wij dat er zoveel boosheid en zoveel kwaad kan huizen in de harten van mensen. O Heere, Heere, ontferm u over uw mens. Wees met hen die gebukt gaan onder geweld, in huiselijke zin of in de verbanden van deze wereld. Wees met hen die op de vlucht zijn. Wees met hen die gebroken worden. Wees met hen die gebukt moeten gaan. O Heere, Heere, ontferm u. Wees met onze koning en zijn huis, met alle die ons regeren en besturen. Wees, Heere, met uw uitverkoren volk. Hou het vast, bewaar en spaar het. Heere, draag het door de woelingen van de tijden. Geef vrede aan Jeruzalem en vrede aan de volken rondom en geef op uw tijd. Dat ze de Christus des Heere mogen belijden. Heere, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Geef dat overal het evangelie klinken mag onder bevel van geloof en bekering. Heere, zend nog dienstknechten uit in uw dienst. Dat mensen overal mogen horen van dat heerlijke nieuws. Dat hen trekt uit hun duisternis tot uw wonderbaar licht. Wees in bijzonder, Heere, met hen die vanwege het evangelie vervolgd worden. Draag hen van onder eeuwige armen. Heere, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. En wij bidden u voor de gemeente aan deze plaats. Heere, wees met onze ambtsbroeder. Heere, zegen hem. Stel hem tot hem zegen. Geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst en verzoening. Wees met hem en met allen die hem lief en dierbaar zijn. Wees met de kerkraad. Geef hem wijsheid, kracht, inzicht, vastberadenheid bovenal om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Wij bidden in het bijzonder voor de kinderen. Geef dat ze maar heel vroeg in hun leven mogen begrijpen dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. Heer, wij bidden u voor de jongelui. U weet, Heer, wat er in hun leven gaande is. U weet, Heer, wat hun aandacht trekt. Maar wil hen maar heel vroeg onderwijzen dat er geen beter leven op aarde te vinden is dan het leven met u. Heer, wij bidden u, wees met ieder die een taak heeft. We denken aan de koster, aan de organist. En u weet hoeveel er nog bij te noemen zijn. Geef hen allen lust en liefde om in dit deel van uw wijngaard te arbeiden. Heer, wij bidden u in het bijzonder voor hen die gebukt en gebogen door het leven gaan. We denken aan de zieken en de rouwdragenden. We denken aan hen die met een handicap door het leven gaan. We denken ook aan de eenzamen. We denken ook aan hen die met spanningen en zorg de dagen doorbrengen. O Heer, er zijn zoveel manieren waarop ons leven ten onder gehouden wordt. En zo komen wij, Heren, naar de troon van uw genade. Stotter ons hart voor u uit. En wij bidden, Heren, ontferm u over ons. Zie ons aan in de Zoon uw liefde, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, de slotpsalm is psalm 33, vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam, zo heilig, groot en goed. Psalm 33, vers 11. Gaat daar nu heen in vrede, verheft de harten en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.